Hey, wat superleuk dat je luistert naar mijn Liefde voor je Leven podcast. In deze podcast neem ik je mee, zodat je dichter bij jezelf gaat komen en daardoor een gelukkiger leven kunt leiden, waarin je jezelf volledig accepteert, zelfs met je emoties. Ik deel hierin mijn eigen ervaringen, ontzettend veel waarde door de dingen die ik meemaak of met cliënten, en mijn kennis die ik graag met je deel. Ik ben Demi, gedragscoach en psychodynamisch therapeut in opleiding, en expert op het gebied van emoties en eetbuien. Ik help vrouwen om patronen te doorbreken, zodat ze weer keuzes kunnen maken die in lijn liggen met hun waarden. Ze een gezonde relatie met voeding hebben, meer zelfliefde en vooral meer liefde voor hun leven ervaren. In deze podcast hoop ik je te mogen inspireren en motiveren om je persoonlijke ontwikkelingsproces leuker en makkelijker te maken. Ben jij klaar om meer liefde voor je leven te ervaren en te groeien? Luister dan verder. Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Ik hoop dat je me goed kan horen, want zoals ik al op Instagram had aangegeven, ga ik dus nu een podcast opnemen in de auto. Het is al een tijdje geleden, ik heb geen microfoontje, dus ik wil je van tevoren al waarschuwen als je eruit stoort. Nou, ik kan er op dit moment niks aan doen, maar ik wil wel een podcast opnemen. Dus dat leg ik helemaal bij jou neer, of je het wilt luisteren of niet. Maar ik had dus vanavond geen tijd meer om een podcast op te nemen, dus ik denk ik doe het nu. Want nu zit ik nog in dat gevoel van waar ik het vandaag over wil hebben. Om je even een beeld te geven. Ik heb vandaag opleidingsdag gehad van mijn opleiding psychodynamische therapie. Ik had eigenlijk verwacht dat het een heel erg theoretisch, de zaakjes saai lesweekend zou zijn. Dat het heel veel informatie zou zijn en veel minder de diepgang in en de emotie in. Maar dat had ik mis, want we gingen dus eigenlijk best wel veel de emotie in. Of ja, de emotie. Er zat best wel diepgang in, best wel een stukje systemisch. En ik moet even op adem komen nog. Wat ik dus merk, en dat komt vanuit het verleden. Er zijn een aantal triggers vandaag geweest, waar ik het dus ook over wil hebben. En iets wat ik dus heel moeilijk vind. En nu kan ik er heel nuchter over praten. Maar 2 minuten geleden zat ik nog te janken. Ik was een nummer aan het luisteren. En misschien ken je hem, misschien niet. En het liefst zou ik deze even op willen zetten. Maar dat gaat niet. Omdat ik nu dus in de auto zit. Dus ik kan dat even niet combineren. En misschien dat ik hem achter deze podcast nog even aanplak. Later. Maar dat is bij deze van Luna. En het gaat eigenlijk over, ik interpreteer het dan bij een stukje van mijn vader. Van straks ben je verdwenen. En dat je dan spijt hebt van dat je niet hebt laten weten hoeveel je van die persoon houdt. En ik interpreteer het dan naar allebei mijn ouders, maar bij mijn vader wat meer. Omdat ik merk dat, misschien herken je dat wel, dat hij totaal niet zijn emoties kan tonen. En dat hij dat lastig vindt en nooit vanuit zijn gevoel praat. En dat ik dat daardoor ook heel lastig vind. En als ik bepaalde signalen geef, dan wordt daar niet zoveel mee gedaan. En ik moet ook geen verwachtingen hebben, dat weet ik. Maar toch, toch raakt me dat heel erg, want ik durf heel veel en ik ben echt iemand die, als je me kent, me volgt online, weet je dat wel, die echt uit haar comfortzone stapt. Maar dit vind ik zo, ik zeg het gewoon, fucking eng om te doen en ook gewoon heel erg oncomfortabel. En de angst die daarachter zit is gewoon afwijzing. Ik ben gewoon, ook al ben ik er heel bewust van, de angst die erachter zit, ik ben gewoon super bang om afgewezen te worden. Op het moment dat ik me wel kwetsbaar opstel. En daar zit natuurlijk een stukje schaamte. Ik weet aan de ene kant heel goed dat bijvoorbeeld mijn vader dingen uit zijn jeugd heeft meegemaakt. En dat hij het daardoor lastig vindt om zijn emoties te tonen. Maar aan de andere kant voelt het soms wel heel lastig. En ik weet dat heel veel mensen dit herkennen. Dus absoluut helemaal niks slechts over mijn vader. Maar dat nummer gaat dus ook heel erg over van, ik ga gewoon een heel klein stukje van de tekst voorlezen. Ik ga het absoluut niet zingen. Even kijken. Soms denk
denk ik bij mezelf. Het zijn wel woorden. Maar ik krijg ze er niet uit. Nee, niet vanzelf. En iets in mij zegt dat jij ze moet horen. Dus misschien dat deze melodie me helpt. Ik weet dat mijn daden al spreken voor zich. Wanneer ik je aankijk, weet jij hoe het zit. We zijn beide geen praters, want zwijgen is goud. Maar hoe weet je dan zeker dat ik van je hou? Want straks ben jij verdwenen en heb ik nooit gezegd dat jij de hele wereld plus een beetje voor me bent. En straks wacht ik voor eeuwig en mis ik het moment. Dan heb jij nooit geweten wat jij voor mij betekent. Dus ik zeg het je bij deze, ja, dan zingt ze dat een paar keer. Ja, dus dat eigenlijk vooral. Dus het raakt me heel erg. En ik pas het meteen toe op mijn vader. Ik weet niet hoe zij het heeft geïnterpreteerd. Maar dus ik denk, verwacht ik iets met haar ouders, zeg maar. En herrationeel kunnen we heel erg begrijpen dat het, ja, dat het zo, ja, dat het maar woorden zijn. En dat, dat hij het wel weet of dat het niet zo moeilijk is. En dat we ons helemaal niet hoeven te schamen. En dat de ander het echt wel fijn vindt als je dat zegt. Maar toch voelen we dan, kunnen we dan toch zo sterk een bepaald gevoel voelen. Een bepaalde angst waarom we het niet doen. En ik merk dat ik dan heel erg in de vermijding zit. En ik ben daar wel stapjes in aan het nemen. Maar op tegenover andere vlakken waar ik stappen in zet. En waar ik uit mijn comfortzone ga. Zijn hier de stapjes heel klein. En dan nogmaals, het is niet erg om kleine stappen te nemen, maar ze zijn echt heel klein. En dit is iets wat me de laatste tijd, zeg maar, wel heel erg bezighoudt. Dat ik dat echt heel graag zou willen kunnen zeggen zonder moeite. Maar dat ik het toch ook wel het liefst uit de weg wil gaan, zeg maar. Twee delen die er dan in me zitten. Daar kun je dus ook heel iets interessants mee doen met therapie. Maar ja, dus dat. Dus dat liedje zeker opzetten, echt waardevol. Wat ik dus heel erg doe met muziek, misschien ga ik nu een beetje van hot naar her, is ik ga met muziek dus ook echt, zeg maar, de tekst, niet alleen de muziek luisteren, maar ook echt de tekst helemaal op me in laten werken. En dus echt voelen wat het met me doet. En op mijn situatie toepassen, zeg maar. En dat gewoon echt helemaal voelen. Dus bijvoorbeeld op het moment dat ik zo'n liedje heel hard meezing, want ik zing echt keihard mee in de auto, als ik alleen ben vooral. Dan stel ik bijvoorbeeld ook mijn ouders, mijn vader voor me. En dat ik dat dan voor ze zing. In het echt zou ik dat nooit durven. En nog niet in ieder geval, überhaupt zingen. Maar ja, dus dat. En ik denk zelf, dit is niet per se iets wat ik op school heb geleerd. Mijn opleiding. Maar eigenlijk ben je dan ook een soort van systemisch werk aan het doen. En als je niet weet wat systemisch is. Heeft te maken met familieopstellingen. Kan daar wel een andere keer meer over delen. Heel interessant. Dus eigenlijk ben je dan al een soort van zelf een opstelling aan het doen. Met ja, eigenlijk in je gedachten je vader of je ouders voor je. En dat je dat naar ze uitspreekt op die manier. En ik merk dat dat voor mij zelf al heel helend werkt. Eigenlijk ben ik dan gewoon therapie met mezelf aan het doen. Maar dat is ook wel iets wat ik mezelf echt aangeleerd heb. Maar dat is een manier die voor mij heel erg werkt. Maar goed, waar ik dus eventjes naar terug wil gaan. Op de opleiding hadden we, alles super interessant. Maar dat sla ik heel even over. Op het einde van de dag gingen we nog een soort van opstelling doen. En ik ben best wel iemand die met beide benen op de grond staat. Vroeger noemde ik mezelf altijd heel erg nuchter. Dat woord gebruik ik eigenlijk bijna niet meer. Want wat is nuchter, wat is spiritueel? Maar ik... Je kan wel van me zeggen dat ik best wel met beide benen op de grond sta. En ik wil wel soort van eerst even iets ervaren of zeker weten. Voordat ik echt ergens helemaal in meega. En met systemisch werken merk ik dat heel erg. Dat als ik naar een opstelling van iemand anders kijk. En ik dan niet zelf in zit. Dat ik echt denk van wat de fuck gebeurt hier. En dat ik dan nog een beetje een oordeel over heb voor wat de onzin. Tegelijkertijd kan ik dat ook parkeren. Maar daardoor voelt het ook wel ongemakkelijk om het zelf te doen. En... Ik moet zeggen, ik heb het nu een paar keer al ervaren om zelf, zeg maar, de cliënt te zijn en dat er een opstelling bij mij gedaan werd. Maar ik heb dus ook ervaren om representant te zijn in een opstelling van iemand anders. En in het kort Dat betekent dat ik eigenlijk een soort van speel, bijvoorbeeld voor de vader van iemand, als iemand mij uitkiest. Of voor, het kan ook zijn voor, vandaag was ik dus representant voor iemand zelfbeeld. Dat kun je zelfs opstellen. Nou, super interessant en iedere keer gebeurt er van alles. Dat heeft te maken met een bepaalde energie, de onderstroom. Nou ja, hè? Je kan er van alles van vinden, maar totdat je het echt ervaart, kun je er pas over oordelen. En de eerste keer dat ik een opstelling deed, ja, had ik denk ik nog een te groot oordeel dat ik het wel deed. Maar niet echt in die rol zat en me er niet echt voor openstelde. Dus toen vond ik het nog best wel onzin. Maar nu heb ik oprecht al een paar keer ervaren dat het echt gewoon klopt. En het is gewoon te bizar voor woorden. Ik kan het ook niet helemaal uitleggen. Je moet het echt ervaren, zeg maar. En ervoor openstaan, want anders werkt het niet. Maar ik voelde op het laatste bij een opstelling van... we gingen nog een opstelling doen. En het was wel echt aan het einde van de dag. Mijn hoofd zat al vol bij iedereen. En toen zeiden ze dat we iets op gingen stellen met de toekomst. Je vader moest je dan opstellen. Iemand moest voor jou staan. Dus jij was dat niet zelf. En iemand moest staan voor een belemmering. Of even een... was het een belemmering? Ja, volgens mij een belemmering. En ik voelde aan de ene kant van nee, weet je wel, dat wil ik niet doen. Maar aan de andere kant, ik voelde meteen een brok in mijn keel. En echt emotie. En ik dacht, oké, eigenlijk moet ik dit gewoon gaan doen. Maar ik voel eigenlijk dat ik dit wil vermijden. Dus ik herkende wel het patroon bij mezelf van ik wil dit niet. Want enerzijds vind ik het ongemakkelijk en spannend. Omdat, hè, ik vind het nog gewoon een beetje gek. Maar anderzijds voel ik wel gewoon dat ik dit moet doen. Want dat stukje met mijn vader is denk ik wel mijn thema. Dat heeft ook te maken met afwijzing. Wat bij mij ook echt mijn thema is. En dus ik benoemde dat. Ik benoemde meteen vanuit mijn gevoel van luister. Mijn gevoel zegt dat ik... mijn eerste reactie zegt dat ik dat niet moet doen. En dat ik eigenlijk gewoon weg wil. Maar eigenlijk weet ik dat ik dit juist wel moet doen. Omdat dit dingen zijn die van mij. Dus ik benoemde dat. Eigenlijk had ik verwacht dat ze daardoor ook mij zouden kiezen. En hier heb ik ook zelf aandeel aan natuurlijk. En toen was het meer van, oh wacht, de vraag is nog niet gesteld. En toen dacht ik, oh ja shit, ik bedoel helemaal niet dat ik nu de plek van iedereen wil opeisen. Dus iemand anders wilt, ga maar. Toen waren er nog 4 andere handen die omhoog gingen. En ik ben normaal wel iemand die altijd, hè, van ik wil dus dat. Maar ik voelde zo van bij dit, merkte ik dat ik toch uiteindelijk in het stukje van mij de schoot. Dus ik voelde zo van emotie en ik voelde als ik nu niet opstaan ga staan, dan breek ik gewoon echt in emotie uit. En ik kan er misschien niet in woorden uitleggen van waarom. Maar ik voelde wel heel erg dat het met mijn vader te maken had en met een stukje afwijzing. En nou, op dat moment wist ik mijn emoties voor iedereen heel goed te verbergen. Er was wel een meisje in mijn klas wat me aankeek en even checkte van is alles oké? Okay? Toen ging dus iemand anders die opstelling doen. Ik dacht dus van die ook wel goed. Want ik voel nu wel dat daar echt nog iets zit en dat ik daar iets nog mee mag doen. Dus achteraf, hè, was het misschien wel goed geweest als ik in die opstelling stond. Ja, dat was een bepaalde trigger. Ik voelde dat daar heel veel verdriet zat. Hè, dus in mijn keel. Ik voelde dat meteen emotie, verdriet. Wat ik eigenlijk dus weer inslikte op dat moment. Ook omdat ik dacht van oké, ik parkeer het even. En ik kom er later op terug. Dus hè, ik wil nogmaals benoemen. Het is echt niet erg om soms wel even je emotie te parkeren. Als je er maar op terugkomt. Ja, dus dat is wat ik bedoel vaak te zeggen met het schatkistje. Dat hebben ze op de opleiding gezegd. Van, ook als je therapeut bent kan je soms geraakt worden. En dan is dat niet erg. Maar je wilt wel op dat moment professioneel blijven. Dus herken het van jezelf. Maar stop het even in je schatkistje. En op het moment dat je er de ruimte voor hebt. Kom er even voor terug. Ook als je kinderen hebt bijvoorbeeld. Kijk, stel er is iemand overleden. Stel je vader is overleden. En je zoon of dochter is heel erg verdrietig om het verlies van opa of oma. En op het moment dat hij er dan, of opa. Op het moment dat je zoon of dochter daar dan over begint. Dan is het heel erg van, maar wacht, ik ben ook verdrietig. En het is niet dat je dat verdriet van jezelf, dat je dan niet naartoe mag gaan. Maar je bent ook moeder of vader als je dat luistert. Ik hou het even bij moeder. Je bent ook moeder. En het is dus heel belangrijk dat je dus ook dan in die moederrol stapt. En denkt van oké, wacht, ik ben verdrietig. Maar ik moet er nu zijn voor mijn kind. Ik moet mijn kind troosten. En zeggen, ja kom maar hier, ik troost je. Je bent veilig. En nou, je mag ook huilen, noem maar op. En op het moment later dan kun je in je eigen ruimte, kun jij naar het verdriet toe gaan. Maar vaak als je naar het verdriet toe gaat, van bijvoorbeeld verlies van je vader, dan ga je ook meteen in jouw kindrol, in jouw innerlijke kindrol schieten. En dan ben je dan niet meer voor je kind. En dan, dat heeft invloed op hoe veilig je kind zich bij jou voelt. En ik zeg echt niet dat het erg is dat het gebeurd is, of dat het gebeurt. Maar je wilt dus wel laten zien dat je een stabiele en volwassene bent. Wat gewoon veiligheid, waar het kind zich veilig bij voelt. Dus jouw emoties, tuurlijk, die mogen er zijn. Maar je wilt wel ook even soms je emoties heel even parkeren. En op het moment dat je er de ruimte voor hebt. En ook, dan ook echt die ruimte pakken. Dus het is wel belangrijk dat je er naartoe gaat. Dat heb ik net even gedaan voor deze podcast. Even bewust dat liedje opgezet. Even een paar keer heel diep meezingen. En echt even gaan voelen. Mijn vader voorgesteld. En ook even bedacht van wat ga ik hier nu mee doen. En nou, ik ben daar sowieso de laatste dan mee bezig. Ik heb ook met kerst bijvoorbeeld een kaartje geschreven. Heel kwetsbaar. Dat ik het moeilijk vind om dit gevoel te uiten. Maar dat ik wel van mijn ouders hou. En nou, ik merkte dat daar, als ik het gaf, wel reactie, lieve reactie. Maar ik merkte vooral bij mijn vader dat daar meer een grapje over gemaakt werd of zo. En ik weet dat hij het goed bedoelt, maar het geeft ook wel weer een gevoel van afwijzing. En aan de ene kant zou ik het heel graag willen benoemen van luister, dit is, ik weet dat je het goed bedoelt, maar hè, je geeft me hierdoor een gevoel van afwijzing. En daardoor durf ik het de volgende keer niet weer te doen. Maar dat vind ik dan weer heel moeilijk. Want hè, aan de enerzijds wil ik mijn vader niet kwetsen. Ik wil er niet je voor hem spreken, maar ik hou het even bij mezelf. Wil ik mijn vader niet kwetsen? Maar anderzijds ga ik nu heel erg zitten in een stukje afwijzing vermijden weer. En dat is wel echt een patroon van mij, wat heel erg door vroeger ook door het pesten, door de afwijzing van mijn emoties. Wat daardoor heel erg ontstaan is. En ik merk wel meteen dat er een soort van emotie nu in mijn keel zit. En het is ook niet zo dat hij er nu meteen uitkomt. Maar ik ga daar zo meteen na deze podcast wel even naartoe. En mijn ademhaling is hoog. En ik merk meteen dat er ook wat gebeurt als ik het hier over heb. Onrust in mijn hoofd. Dus kijk, nu heb ik het heel veel over mezelf gehad. Maar wat ik je hierin vooral wil meegeven is een stukje herkenning. Ja, dat ik heb ook dingen, ook al ben ik therapeut, ook al ben ik heel bewust hiermee. Maar het is wel een stukje uiteindelijk als je jezelf leert kennen en weet wat je nodig hebt. Kun je wel steeds beter voor jezelf gaan zorgen en kun je steeds beter gaan helen. En dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Ik weet, oké, ik heb het dadelijk even nodig om lekker muziek op te zetten. Even de emoties eruit, even te voelen. Zodat ook letterlijk die brok en dat dichtgeknepen gevoel in mijn keel, zodat dat minder wordt. Zodat mijn ademhaling, zodat ik weer kan doorademen. Of zodat die knoop in mijn maag weer weggaat. Want dat is wat ik nu allemaal ervaar. En die onrust in mijn hoofd, dat het weer wat kalmer wordt. Voor mij helpt het ook heel erg om erover te praten. Enerzijds voel ik nu een heel erge vermoeidheid. Dat ik denk, ik heb nu echt geen zin om erover te praten. Maar anderzijds merk ik ook wel, het is ook wel even fijn dat het eruit is. Ook al heb ik er geen zin in. Maar ook gewoon, ik ben heel blij dat ik dit zeg maar met jullie kan delen. Want waarschijnlijk als ik morgen deze podcast ga opnemen, dan denk ik, oh laat maar, weet je wel. Dat is niks belangrijks. Wat wil ik ook weer zeggen. En mijn doel hiervan is vooral een stukje bewustwording. Een bewustwording dat als je getriggerd wordt door iets, weet dat het altijd een logische reden heeft. Ook al ben je er niet meteen bewust van. Ook al begrijp je het niet helemaal meteen. Ja, en je kan het leren begrijpen natuurlijk door en misschien zo'n podcast nu dat er een kwartje valt. Maar daarvoor zou ik bijvoorbeeld in mijn trajecten, bij wijze van spreken, ga ik daar natuurlijk met een cliënt helemaal naartoe. Enerzijds door echt daar naar terug te gaan als ik merk dat er blokkades zitten. Waardoor iemand dus niet verder komt in de toekomst, zeg maar, naar zijn of haar doelen. Dat er nog een stukje van het verleden in de weg staat. Dat we daar dus naartoe moeten om het te verwerken, om het even aan te kijken of te erkennen. Of het überhaupt te begrijpen. Wat kan al heel helend zijn? En soms heb je daar een stukje van buitenaf van nodig. Van iemand die de ervaringen heeft, de verstand. Soms moet je het ook gewoon even voelen. En vaak is dat al genoeg. En bij de ene is er iets meer nodig dan bij de ander, tuurlijk. Maar dat wil ik je dus ook vooral meegeven. Want ik moet dus ook in therapie van mijn opleiding. En het eerste jaar vond ik dat heel interessant. Want er kwam heel veel omhoog. En ik merkte dat er echt een heel proces, dat heel snel vooruit ging. Maar nu merkte ik eigenlijk, het ging heel goed. Ik heb aan heel veel dingen gewerkt. Top. En ja, met therapie, waar wil ik nu aan werken? Want alles gaat goed. En dan was vandaag toch weer even zo'n moment. Er kwam een trigger. Dat ik denk, oh ja, hier zit echt nog wel heel veel waar ik gewoon iets mee kan. En nogmaals, het hoeft niet te betekenen dat ik niet gelukkig ben. Want ik ben echt hartstikke gelukkig. Ik deelde vanochtend nog een video daarover. Dat ik echt super gelukkig ben met wie ik ben, vooral met mezelf. En mezelf volledig accepteer. En dat ik vooral daardoor heel veel rust ervaar. En ook gewoon, ja, ik mag er gewoon zijn met mijn emoties, met al mijn imperfecties. En ik ben niet te veel. Ik ben goed genoeg. Dat. En nou, nu moet ik eerlijk gezegd zeggen, ik ben ook heel even de weg kwijt wat ik ook alweer aan het vertellen was. Die onrust en de ADHD komt op zo'n moment opspelen. En ik ga heel even nadenken. Oh ja, wat ik dus wilde zeggen is dat die triggers juist heel goed zijn om wel bewust van jezelf te zijn. Maar schrijf het ook ergens op of noteer het ergens of bespreek het. Zodat je in ieder geval er ook iets mee gaat doen. En misschien bij het morgen heb je dan weer weggestopt en ben je dan weer kwijt. En dit zijn vaak dingen waardoor je bijvoorbeeld een gaat eten, eetbuien krijgt. Alcoholverslaafd wordt, drugsverslaafd, seksverslaafd, gameverslaafd, wat dan ook, zeg maar, waarmee je het wegstopt. Uiteindelijk zit het zoveel weg dat je er gewoon heel moeilijk bij komt. En op het moment dat je zo'n trigger hebt, zie je het eigenlijk als een soort van cadeautje. Ook al voelt het even niet fijn, even ongemakkelijk, je weet niet hoe je ermee om moet gaan. Maar zie je het ook als een cadeautje van, hey, hier kan ik weer iets mee en het is nu misschien even ongemakkelijk. Dit is wel weer iets waardoor ik kan groeien. Dus ik wil je ook echt uitnodigen om daar echt iets mee te doen. Schrijf het desnoods even op en kom er later op terug als je daar nu even geen ruimte voor voelt. Dat is helemaal oké. Maar dat. En natuurlijk als je een fijne coach of therapeut hebt of allebei, waar je daar samen mee aan kan werken, dan gaat dat natuurlijk veel sneller, dat proces. Iemand anders kan jouw blinde vlekken zichtbaar maken. En jij kan dat niet bij jezelf. Of in ieder geval je blinde vlekken, die kun jij niet zien. En waar jij niet bewust van bent, kun je ook niet veranderen, zeg ik altijd. Maar nog heel even terugkomen op de lesdag. Er was nog een trigger. Op het einde was er een... ik was heel snel. We waren al iets eerder klaar met de opleiding. Over het algemeen zijn we normaal om 5 uur klaar. Nou, we waren 15:15 klaar. Ik denk, ik moet echt nog even snel mijn wrap, even de vulling erin doen. Ik was al heel snel bezig, omdat ik wist, iedereen gaat naar huis. Maar ja, ik denk, ik heb al 5 uur niks gegeten. Ik moet wel echt even iets eten. En dit kan ik namelijk niet in de auto doen. Nou, er was zo iemand die dan verantwoordelijk was voor de opleiding, voor de keuken. En ze zei, we willen naar huis, dus ja... Wat ben je hier aan het doen? Iets in die richting. Ik zeg, ik moet het even snel maken. Want ik heb al... Ja, we hebben geen kleine pauze gehad. Ik moet echt iets eten. Ik doe het heel snel. Zij zei, ja, snel, want wij willen ook naar huis. Maar ze zei het echt op zo'n toon. Dat vond ik echt niet prettig. En ik merkte meteen dat ik in mijn emotie zat. En ik voelde eigenlijk meteen heel erg een afwijzing. Natuurlijk, hè. Ik weet natuurlijk niet wat er bij haar speelde op dat moment. Waardoor zij zo naar mij reageert. Maar toch, bij mij, wat er bij mij speelde, was natuurlijk die emotie gekomen van, hè, dat stukje wat ik net vertelde met mijn vader en dat verleden. En ik voelde me op dat moment heel erg afgewezen. Dus ik zeg tegen haar, ik denk, oké, ik ga er wel even iets van zeggen. Ik vind het niet fijn hoe je het tegen mij zegt, zei ik. Ja, en daar werd eigenlijk niet helemaal op ingegaan. Zei ze van, ja ook iets heel erg... aanvallend, zei ze. Terwijl ik het voor mijn gevoel best wel... Ik zei gewoon met emotie van... Ik had tranen. vind het niet fijn hoe je dit tegen mij zegt. Ik denk, ik wil namelijk gewoon mijn grens aangeven. Dit is niet oké. Okay. Dat voelde voor mij echt over mijn grens heen gegaan. Ik denk, nou, ik ben gewoon 10 seconden snel iets aan het doen. Hè, die frustratie, die emotie. Ik denk, nou, ik benoem al dat ik het snel doe voor jullie. En dan nog reageer je zo tegen mij. En ik vind dat, dan ga je mijn grens over. Dus hè, dat mag ook wel. Ik mag mijn grens aangeven. Ik ben bewust daarin wel proberen kalm te blijven. Ik denk, oké, ik ga naar huis. Ik ga er nu niet dieper op in. Maar ik merkte dat ik wel echt meteen in mijn emoties schoot. Toen dacht ik, oké, ik laat het even. Wat gebeurt er nu eigenlijk? Oké, ik merk dat ik gewoon me heel erg afgewezen voel. Oké, is het iets van nu? Of is het iets uit het verleden? En tuurlijk, op dat moment, als je in die emotie zit, voelt bijna alles van nu. Hè, dat is hoe ik het dan ervaar. Maar probeer ik toch even te reflecteren. Oké, misschien speelt er bij haar van alles waardoor ze zo reageert. Bij mij speelde er al iets qua emoties op dat moment. Wat te maken had met dat thema. Plus afwijzing is ook mijn thema. Dus daardoor dat ik het nog sterker ervaar. Oké, laat het rusten. Mijn andere reactie, een ander deel in mij zei ook meteen. Wat een KUT, bla bla bla, hoe kan ze dit zo doen? En dat was eigenlijk een soort van reactie die ik vroeger zou hebben. En waar ik wel nog een soort van gevoel naar had van oké, ik zou dat willen zeggen, maar ik ga het niet doen, want dat helpt niet. En het heeft ook geen zin. En zij bedoelt het waarschijnlijk ook helemaal, heeft niks persoonlijks met mij te maken. Dus ik merkte wel dat ik daar echt ontzettend in gegroeid ben. En dat ik wel echt veel beter met afwijzing kan omgaan. En het ook heel snel los kan laten. Want als je mij kent van vroeger, zo afwijzing, daar kon ik echt niet mee omgaan. En nou, ik merk wel als ik het nu zo zeg, dat ik denk van zo, ik heb hier echt wel stappen in gezet eigenlijk al. En misschien verwacht ik ook wel te veel van mezelf. En nogmaals, voor mezelf helpt het om te relativeren. Maar ik wil dit vooral even benoemen om vooral jou ook een stukje mee te geven van wat gebeurt er nu eigenlijk en hè, waarom reageer ik op een bepaalde manier. Dit heeft ook gewoon met mijn innerlijke kind te maken. En ik heb hier een video over opgenomen vanochtend voor de opleiding. En je kan op TikTok, op de TikTok, even kijken, iets van ik heb geleerd hoe ik de volwassene kan zijn van mijn innerlijke kind. Als je daarop reageert met video, ontvang je die ook. Het is een hele fijne korte oefening waar je even contact kan krijgen met je innerlijke kind. Een soort van visualisatie. Ik leg daar nog iets over uit. Maar dat. Nou, in ieder geval korte samenvatting. Als jij dus getriggerd wordt, of het nu hiermee te maken heeft of met iets anders, wees heel erg bewust van dat het eigenlijk, zie het als een cadeautje waar je dus iets mee kan doen. Van oké, het voelt nu niet fijn, maar als je het ziet als een cadeautje, dan voelt het ook anders. Van oh yes, ik word weer getriggerd, hier kan ik weer iets mee. Ja, dit is hoe ik het probeer te zien en waardoor ook er wat minder lading op zit. En waardoor het dus wat lichter voelt. En iedereen heeft triggers. En dit heeft met mijn innerlijke kindstuk te maken. En nou, ik denk, oh yes, hier kan ik dus met therapie weer mee aan de slag. Om nog verder te groeien. Dat. Maar ook het stukje afwijzing komt heel vaak voort uit, of inderdaad het pesten, maar ook voort uit iets betreft je ouders. Een stukje gezien willen worden, geaccepteerd willen worden. Maar ook als je bijvoorbeeld afgewezen bent om je emoties van helemaal niet, veeg je tranen maar weg. Ja, goed bedoeld. Bijvoorbeeld stop nu met huilen om je sterk te laten worden. Ja, weet dat dat vaak vanuit vroeger komt. En door dat te leren begrijpen, door daar anders mee om te leren gaan. Door dat te gaan ervaren, door te voelen. Ja, nu zeg ik dat wel heel makkelijk, maar vaak is daar na bepaalde therapie, coaching. En wat ik dus in mijn trajecten doe, dat is super waardevol. Ik heb voor mijn gevoel wel alles een beetje gezegd, wat ik nu wilde zeggen. Ik kan nog van alles vertellen, maar ik laat het even hierbij. Ik ben echt ontzettend benieuwd wat je eruit hebt gehaald. En ik hoop dat het niet te storend voor je is geweest. De autopodcast zonder microfoontje. Want dat doe ik dus eigenlijk liever niet meer. Want mijn microfoontje doet het dus in de auto niet. Ja, ik snap er niks van. Maar daardoor neem ik eigenlijk geen autopodcast meer op. Super jammer. Maar ja, oké. Okay. Het is goed zo. Ik wens je nog een hele fijne dag of avond. Of op welk moment je dit ook luistert. En dan heel veel succes met alles. Heel veel liefde en kracht. En tot de volgende keer. Liefst James.
Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoop dat je er heel veel inspiratie uit hebt kunnen halen om ook stappen te zetten naar meer liefde voor je leven. Ik zou het echt super leuk vinden als je jouw inzichten met mij wilt delen. Dat kan bijvoorbeeld op Instagram @liefdevoorjeleven. Als je hier nu iets uit hebt kunnen halen, dan wil ik je uitnodigen en ik zou het echt enorm waarderen als je een 5-sterren review wilt plaatsen. Zo kan ik nog meer vrouwen bereiken met mijn podcast. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Ik wens je het allerbeste toe, alle liefde toe en tot de volgende keer.